heidendom, maar ook waren er natuurlijk bij die uit het jodendom kwamen. En diegenen die uit het jodendom kwamen, die hadden natuurlijk een aards hoop. Dus ze waren niks anders gewend al die eeuw daarvoor, dat ze dat gehoord hadden. Maar ze hebben dus nu het evangelie gehoord van Epaphras. En die heeft het weer van apostel Paulus gehoord. En dat is het evangelie van genade, waardoor je zalig kunt worden, zeg maar, door alleen maar te geloven in de Heer Jezus als je verlosser, die voor je zonde gestorven is en opgestaan is uit de dood. En dat het een hemelse hoop is die we hebben. Als je nou vers 4 eigenlijk leest, dan gaat het eigenlijk dus over alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben. En dat is eigenlijk niet de Christus Jezus die op aarde wandelde, maar dat is de Heer Jezus die gestorven is, gekruisigd is, gestorven is, begraven is en opgestaan is uit de doden. Die levend geworden is. Maar hij is ook de verheerlijkte Christus. En dat is eigenlijk naar het evangelie wat de apostel Paulus verkondigd heeft. In vers 5 zie je dan ook eigenlijk de hoop die u weggelegd is in de hemelen. En dat is heel belangrijk, want er zijn er vele van het lichaam van Christus die hebben dus hun hoop gesteld op deze aarde, dat het koninkrijk hier gevestigd zal worden, maar dat is niet zo. We hebben een hemelse hoop, een hemels koninkrijk waarin we terechtkomen. En het is ook, dat kunnen we ook in het volgende vers zien. Vers 6, daar gaat het eigenlijk over, het is een evangelie van genade. Het is niet de prediking van de wet, het is een evangelie van genade. Het is iets wat God eigenlijk geeft aan alle mensen, gratis en voor niets, en daar hoeven ze niets voor te doen. En dat is eigenlijk wel bijzonder, want we denken eigenlijk van nature de mensen dat wij iets moeten gaan doen om eigenlijk in Gods koninkrijk terecht te kunnen komen, om gered te kunnen worden. Ik had van de week had ik eigenlijk ook twee gesprekken en dat ging eigenlijk over dat een situatie met mijn auto. Eén keer bij een wasstraat had ik een gesprek met een ondernemer en een volgende dag was ik met Corrie, zeg maar, moesten we banden gaan wisselen voor de winterbanden, wat was weer hoog tijd. En in ieder geval, en dat was dan zeg maar van een garagebedrijf, maar ik heb allebei eigenlijk dus met hen over het evangelie kunnen spreken. En ja, daar had je soms vrijmoedigheid voor nodig om daarover te spreken. Dat is niet iets wat vanzelf gaat. Maar dan mag je eigenlijk met hen spreken, zeg maar, over het evangelie van Gods genade. Dat het niet is dat ze daar wat voor moeten gaan doen, maar het is puur uit vrije wil en dan kunnen ze eigenlijk gered worden. Ja, uit genade alleen en meer niet. Het is alleen het geloof wat belangrijk is. En dan hoop je natuurlijk ook dat de mensen dat zullen aannemen. In ieder geval, je geeft een foldertje, een traktaatje geef je dan. En ja, de mensen moeten dan door het woord zelf eigenlijk zich willen laten overtuigen. Dat moet Gods geest uiteindelijk doen, maar zij moeten wel het woord willen aannemen door te geloven. En dat is heel mooi, want het is nog steeds de tijd van genade. Het is nog steeds dat mensen eigenlijk vrede met God kunnen krijgen, dat ze verzoend kunnen worden met God. En we gaan hier ook mee verder. Ze hebben dus het evangelie van genade gehoord. En in vers 12, daar dankt Paulus eigenlijk de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft. Dus we hoeven het niet zelf te doen, maar God heeft ons bekwaam gemaakt. Die bekwaamheid is niet uit onszelf. Dat we dat of kunnen verdienen, of dat het uit eigen kracht is dat we iets kunnen doen voor hem. We zijn uit de duisternis getrokken, uit de macht van Satan. En we zijn overgezet in het hemels koninkrijk van de Zoon zijn de lieden, staat er. In de welke wij de verlossing hebben, namelijk de vergeving der zonden. En er staat hier in mijn Bijbel gelukkig, door zijn bloed. En dat is wel heel belangrijk, want in vele vertalingen staat het nog ineens. Maar het is wel het bloed van de Heer Jezus waardoor we gered zijn, waardoor we verlost zijn van onze zonden. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving mogelijk. Dus het was door het bloed van de Heer Jezus vergoten op het kruis. Dan wil ik eigenlijk ook verder gaan met vers 15. En dan zie je eigenlijk, er begint Paulus te spreken over de welke het beeld is. Nou, de welke, dat gaat eigenlijk weer terug naar vers 13, naar de Zoon zijnde liefde. En naar de Heer Jezus Christus, die het beeld is van de onzienlijke God. En in Hebreeën 1 vers 3, daar lezen we dat ook. En daar gaan we even naartoe. Er staat, de welke, alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid. En het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. Dus zoals de Heer Jezus eigenlijk, hij was dus het beeld van God, maar God is eigenlijk zichtbaar geworden toen hij hier op aarde kwam als mens. Want God is eigenlijk, en dat zie je ook in de vers staan, hij is eigenlijk de onzienlijke. Maar de Heer Jezus heeft eigenlijk laten zien wie God is. En de mens kon van nature eigenlijk nooit God kennen, dan alleen maar in de Zoon. En in Johannes 1 vers 14, daar lezen we, en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dus zij, de Joden, zeg maar, waar de Heer Jezus hier tegen spreekt, die hebben dus eigenlijk de heerlijkheid van God gezien in de Heer Jezus zelf. En ook in vers 18 zie je dat. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Dus zij konden dus God alleen maar leren kennen, Vader, leren kennen in de Heer Jezus. En in Johannes 12, vers 45, zien we dat ook nog weer. Daar zegt de Heer Jezus, en die mij ziet, die ziet degene die mij gezonden heeft. En nog één tekst in Johannes 14 vers 9. En dan zegt de Heer Jezus tegen Filippus, ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Dus in de Heer Jezus konden zij eigenlijk zien wie God is. Wij, nu in de deling van genade, kunnen ook eigenlijk God zien, maar dan in zijn Zoon Jezus Christus via het woord van God. Via wat Paulus eigenlijk ons aan hem ons eigenlijk voorstelt, dat het nu eigenlijk gaat om de gekruisigde, opgestaan en verheerlijkte Christus. En in hem zijn we ook verheerlijkt. En dat kunnen we ook verder lezen in 2 Korinthe 4, vers 4 en 6. Eigenlijk het tweede gedeelte, maar ik lees het even vanaf vers 4 helemaal. In de welke de God deze eeuw, dat is eigenlijk de Satan, de zinnen verblind heeft, namelijk van de ongelovigen, opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. En vers 6, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die ons in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Hier wordt ook in dit vers, in Colossense, waar we eigenlijk waren, er wordt ook niet gezegd eigenlijk dat het gaat om de eerst geschapenen, maar het gaat om de eerstgeborenen aller creaturen. Het gaat er eigenlijk dus om dat al de schepselen, zeg maar, in de hemel en de aarde eigenlijk ook door Christus geschapen zijn. En dan zijn het dus zowel mensen, maar ook engelen. We lezen bijvoorbeeld in 1 Timotheüs 5 vers 21. Daar zegt Paulus, ik betuig voor God en de Heer Jezus Christus en de uitverkoren engelen. Dus er zijn dus uitverkoren engelen en er zijn ook gevallen engelen. Maar die, daarvan lezen we eigenlijk in 1 Petrus 2 vers 4. Even kijken, zeg ik het goed? Nee, 2 Petrus, 2 vers 4 is het, sorry. Daar lezen we, want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft. Dus er waren ook engelen die gezondigd hadden. En de aanvoerder van deze engelen, dat was Satan. Satan was eigenlijk door God ook geschapen. En dat kunnen we eigenlijk ook lezen in Jesaja 14, vers 12. Daar wordt gezegd, hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster? Wacht even. 14 vers. Nou, ik moet het andere tekst hebben, maar ik denk dat het. Ezechiël, ja. Ja, ik zat hier te kijken, maar daar staat het niet. In Ezechiël 28 staat het. Vers 13. Daar staat: gij waart in Eden, Gods hof. En er staat er een aantal dingen staat er nog erbij, wie hij dan was. Maar er staat er dus een beetje verderop. Het werk uw trommelen en uw pijpen was bij u ten dagen als gij geschapen werd. Waren zij bereid? In vers 16 zien we dat nog een keer. Door de veelheid uw scoopshandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld en gij hebt gezondigd. Dus Satan, dat was eigenlijk volmaakt, zeg maar, geschapen door Christus. En hij is eigenlijk ook tot. Heeft gezondigd. En hij is dus eigenlijk uit. Buiten Gods heerlijkheid is hij dus geplaatst. En want er staat ook eigenlijk, en gij hebt gezondigd. En daarom zal ik u ontheiligen van Gods berg. En zal u, gij overdekkende cherub, verdoen uit het midden van de vurige stenen. En We gaan nu weer terug naar de Colossenzenbrief. Dus door de Heer Jezus, zeg maar, zijn alle dingen geschapen in de hemel en op de aarde. En bijvoorbeeld in Efeze 3 vers 10, daar staat eigenlijk over de dingen dat het te maken heeft met de overheden en de machten. In Efeze 3 vers 10... Dan lezen we, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel. Dit is wel een moeilijk gedeelte trouwens, want ja, hier wordt gesproken over dat door hem zijn alle dingen geschapen. Het gaat niet om de schepping van het heelal, van het universum, maar het gaat eigenlijk om de dingen in de hemel en op de aarde. En dat zijn dingen die dus zienlijk zijn en onzienlijk. We kunnen dus dingen zien en niet zien. En dat betekent, zoals hier verder staat, dat het zijn tronen, heerschappijen, overheden en machten. Dat zijn geen personen. Er staat dus niet bij dat het hier gaat om een troonopvolger of een heerser. Of een overheidsdienaar, of een machthebber. Maar het gaat over dingen. Het gaat eigenlijk over posities die eigenlijk dus zowel in de hemel als ook op de aarde aanwezig zijn. En belangrijk is eigenlijk ook dat we weten dat Christus God zelf is. Vele mensen zijn er eigenlijk die dus dat niet duidelijk weten. Maar het is wel heel belangrijk. Ik heb bijvoorbeeld van de Jehovengetuigers heb ik een stukje gelezen waarin hun eigenlijk stellen. Kijk, als geestelijk schepsel in de hemel had Jezus een bijzondere band met Jehovah. Hij wordt de eerstgeborene van heel de schepping genoemd. Want hij was Gods eerste schepping. Nou, dat is dus niet zo, want het volgende vers in de Colossenzenbrief, daar in vers 16, waar we het eigenlijk nu ook over hebben natuurlijk, daar staat eigenlijk dat door hem alle dingen geschapen zijn. Dus de Heer Jezus is niet geschapen, hij is God zelf. En dat is natuurlijk moeilijk voor de mensen om zoiets te verstaan eigenlijk door het geloof. Dus als je dan zeg maar een tekst pakt en je ligt dat eruit, dan kan je eigenlijk gaan denken van ja, maar er staat toch eerst geborene van de ganse schepping, maar dat is dus niet zo. Hij is God zelf, hij is de allerhoogste en de belangrijkste die er is. Maar ook anderen spreken er ook over. Ik moet even een slokje water nemen. Er staat bijvoorbeeld, anderen zeggen op een website, Jezus is de unieke zoon van God, door God geschapen voordat de schepping plaatsvond. Maar we lezen duidelijk in Gods woord dat Christus God is. In Romeinen 9 vers 5. Lezen we dat? En er staat, welker zijn de vaders en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, de welke God is God boven allen. Nee, dus het is heel duidelijk dat de Heer Jezus Christus God is. En niet, hij is wel mens geworden, maar dat was eigenlijk voor onze zonde, om voor onze zonde te sterven van het kruis. In 1 Johannes 5 staat ook nog een vers, wat ik nog wel eens aanhaal. In Johannes 5 vers 20. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en heeft ons het verstand gegeven, dat wij de waarachtige kennen en wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. En er staat erachter, deze is de waarachtige God. Dus dat is heel duidelijk dat, en ook belangrijk voor ons dat we dat blijven vasthouden. En, maar we weten ook, Satan die zal alles in het werk stellen natuurlijk om te zorgen dat mensen die niet geloven, om te gaan geloven in de Heer Jezus Christus als hun redder en verlosser. Maar ook voor ons is het belangrijk dat, kijk, Satan die weet eigenlijk dat hij geen macht meer heeft over ons. Want we zijn uit de macht van de duisternis getrokken en overgezet in het koninkrijk van de Heer Jezus. Maar hij probeert ons nog wel om ons te verleiden, zeg maar, zodat we eigenlijk bezig zijn eigenlijk met de dingen te bedenken die van deze aarde zijn. Terwijl wij onze positie hebben in de hemel, in Christus, verborgen in God. En ik wil enkele teksten daar nog over lezen. 2 Korinthe 11 vers 3 en 4. Daar lezen we, doch ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. En vers 4 ook, want indien degene die komt een andere Jezus predikte die wij niet gepredikt hebben, of indien gij een andere geest ontvingt die gij niet hebt ontvangen, of een andere evangelie. Dus zo probeert eigenlijk Satan ons om ons weg te houden eigenlijk van wat het evangelie naar de genade van God door apostel Paulus verkondigd is. Om ons eigenlijk tot een andere evangelie te brengen. En we zien dat ook eigenlijk in de Colossenzenbrief verder ook nog weer terug. In Colossenzen 2... Vers 4, want de mensen die kunnen eigenlijk zo mooi spreken, ja, ik kan nu niet zo mooi spreken zoals ik het eigenlijk zou willen, want soms als ik dan thuis ben en laat je je gedachten gaan, dan denk je, ja, zo zou ik het eigenlijk willen spreken, maar dat is niet 1, 2, 3 zo makkelijk. Maar er zijn in heel veel kerken en kringen kunnen de mensen heel mooi spreken. Nou, dan zou je denken van, nou, dat is toch geweldig wat er gesproken wordt, maar het moet altijd in overeenstemming met Gods woord, rechtgesneden worden. En dat probeer ik natuurlijk ook altijd te doen. En als we natuurlijk iets gaan zeggen en het klopt niet, dan moeten we ons willen laten corrigeren. En dat is bij mij zo, maar ik hoop dat het voor ons allen zo altijd is. Even kijken, Colossenzen 2 vers 4... En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleiden met beweegredenen die een schijn hebben. Dus het zijn hele mooi klinkende woorden, maar het is eigenlijk zonder inhoud. Het is niet eigenlijk zoals het is in overeenstemming met Gods programma of met Gods gedachten. En in vers 23, daar zie je eigenlijk, de welke wel hebben een schijnreden van wijsheid in eigenwillige godsdienst, en nederigheid. Zie je, het is heel belangrijk om goed te lezen wat er staat. En Gods geest die zal ons daarin leren. En zodat we steeds meer leren kennen eigenlijk van wie God is. En ook daardoor eigenlijk in ons leven eigenlijk Christus eigenlijk kunnen laten werken in ons. Want het woord dat gaat door, als wij geloven in het woord, gaat het werken in ons die geloven. He, dat is allemaal tot eer en glorie van hem, die ons gekocht en betaald heeft met zijn bloed. Maar het gaat eigenlijk over dit gedeelte, gaat het over dus de dingen die door hem geschapen zijn. Tronen, heerschappijen, overheden en machten. Dat zijn allemaal posities, zeg maar, die ook hier op de aarde zijn. Maar eigenlijk ook een werkelijkheid hebben in de hemel. Want de dingen die bijvoorbeeld aan Mozes getoond werden, in Hebreeën 5 zie je bijvoorbeeld een voorbeeld ervan. Dan gaat het dan eigenlijk wel over de tabernakel, maar dus dat is, zij moesten dus de tabernakel maken, maar dat was wel naar het voorbeeld wat in de hemel getoond werd aan hem. In Hebreeën 8 vers 5, daar zie je eigenlijk, welk het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen. Gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was, als hij de tabernakel volmaken zou. Want zie, zegt hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. Dus alles wat we kunnen zien hier, dat is ook een werkelijkheid in de hemel. Maar dat kan alleen maar door het geloof door ons verstaan worden. En dat, dan moeten we weer even verder bladeren naar hoofdstuk 11. En daar vinden we eigenlijk wat het geloof eigenlijk ook is. Hè. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Ja, wij mensen, wij zien aan wat voor oog is. Wij zien andere dingen niet dan alleen maar door het geloof. En wat we dus nu kunnen lezen in de brieven van de apostel Paulus. En het is een bewijs van de zaken die men niet ziet, want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. En door het geloof verstaan wij of begrijpen wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Al zo dat de dingen die men ziet niet gezien, niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. En in 2 Korinthe 5 vers 7. Lezen wij eigenlijk ook. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Ik wil nog even verder gaan met de Colossense, met vers 16. De dingen dus die hier op aarde zijn, zoals wat er hier genoemd is, dat is volgens een bepaalde hiërarchie, zeg maar, volgens een bepaalde opvolging, zeg maar, in gezag of in ordening van God. Ik heb een aantal voorbeelden ook gevonden, zeg maar, in de handelingenbrief, bijvoorbeeld bij het Romeinse Rijk, had je dat eigenlijk ook, hè. In handelingen 27, vers 24... Dat is dus eigenlijk een positie die dus door een persoon eigenlijk ingenomen wordt. In dit geval was het keizer Nero. Vers 24. Paulus zegt dus hier. De engel zegt hier tegen Paulus. Zeggende, vrees niet Paulus. Gij moet voor de keizer gesteld worden. Dus dat is eigenlijk een positie die dus ingenomen wordt hier op de aarde door iemand. Want als die doodgaat, wordt er weer iemand anders op die plaats gesteld. En zo zie je dat eigenlijk ook, als je iets teruggaat, dan eigenlijk in volgorde, in handelingen 25 vers 24. Daar is het eigenlijk dat we daar een koning eigenlijk zien. En Festus zeide, koning Agrippa. Dus je hebt zeg maar, je hebt een keizer, maar je hebt ook een koning in dat rijk. Maar er waren ook stadhouders, hè, in handelingen 23 vers 24. Dan zie je eigenlijk, en laat ze zadelbeesten bestellen, opdat zij Paulus daarop zetten en behouden overbrengen tot de stadhouder Felix. En dan was er nog eentje, in vers 24, vers 27. Dat was, maar als 2 jaren vervuld waren, kreeg Felix Porcius Festus in zijn plaats. Dus dat was eigenlijk ook een stadhouder. En dan als laatste nog eigenlijk Handelingen 23, vers 26. Daar lezen we eigenlijk Claudius Lysias aan de machtigste stadhouder Felix. Dat was eigenlijk dus de overste die ook door Paulus gevangen werd genomen. Maar al die posities, zeg maar, die dus hier beschreven zijn, die worden dus nu nog in de hemel en op de aarde ingenomen eigenlijk door mensen, door eigenlijk een gevallen schepping. Maar straks zal dus eigenlijk de gemeente die het lichaam van Christus is, wij zullen zeg maar in de hemel die plaatsen gaan innemen. En op aarde zal het volk Israël, het koninkrijksvolk Israël, die plaatsen innemen. Dus ik wou het hier eigenlijk maar bij laten. En dat zeg ik, het zijn wel moeilijke gedeeltes. En, maar het gaat er dus om dat we eigenlijk ook zien waarom dit zo neergezet is. Want het is niet zomaar, zeg maar, is het eigenlijk in de Colossenzenbrief opgenomen. En spreekt Paulus erover. Ze hebben het evangelie van genade gehoord, maar ze moeten tot kennis van de waarheid komen. Ze moeten weten eigenlijk van, ja, wat is nu hun positie geworden? En die positie die is vast in Christus. We zijn eigenlijk met Christus verheerlijk. We zijn in positie volmaakt in hem. Maar dat is alles door het volbrachte verlossingswerk van de Heer Jezus gebeurd. Ze moeten dus eigenlijk weten dat wat wij hier eigenlijk doen voor hem, dat het een investering is eigenlijk voor straks in de toekomst, als we met Christus zullen zijn, voor in alle eeuwigheid. Kijk, en dat is eigenlijk ons verlangen om zo te wandelen dat we tot eer en glorie van hem kunnen leven. Want dat zal alleen maar een ontzettende grote heerlijkheid zijn straks, als we bij hem zijn. En alles is tot hem, zijn eer en glorie. Goed. Nou, dan hebben we nu